Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2. Welkom bij de Palliatieve Podcast van Nederland, de Carent Podcast. Ik ben jullie host, Nick Dekker. Vandaag gaan we wederom in gesprek met onze vaste spreker Sabine Netters. Sabine Netters is internist-oncoloog en onderdeel van het supportive care team van het Antony van Leeuwenhoek. Sabine, welkom.
Dankjewel, Nick.
Een hele mond vol supportive care team. Wat houdt dat nou precies in?
Ja, dat is Engels. Hè? Dat betekent ondersteunende zorg, supportieve zorg. Dat is in feite hetzelfde wat palliatieve teams doen in ziekenhuizen. Alleen daar heet het nog geen palliatief team. We zijn wel bezig hoor met de naamsverandering. Alleen zijn we nog niet helemaal uit.
Oké. Okay. Dus het is vooral een ondersteunende rol bij patiënten in de onder andere palliatieve fase.
Ja.
Vandaag gaan wij het hebben over angst. En laten we maar beginnen bij het begin. Wat voor soorten angst zie je zoal in de praktijk?
Nou jeetje Nick, eerst even een disclaimer dat ik natuurlijk niet ik ben niet een psychiater, ook geen psycholoog. Dus ik denk dat je bedoelt, als wij bijvoorbeeld in consult komen, hè, als palliatief team. Ja. Het is op zich wel goed om te zeggen dat wij zelden tot nooit in consult worden gevraagd met de hulpvraag angst. Omdat ik, en dan heb je denk ik ook de essentie van het probleem wel te pakken, omdat het vaak niet onbekend of erkend wordt. Dus meestal komt het terloops aan de orde, komen wij met een andere vraag binnen, of is er een andere vraag aan ons team gesteld. Bijvoorbeeld dyspneu, dus benauwdheid. En dan komt gaandeweg het gesprek komt naar boven bij de patiënt dat er ook sprake is van angst. Dus ik had gisteren nog een patiënte die echt enorm kortademig was, met heel veel vocht achter de longen. En op een gegeven moment kwam in het gesprek naar voren dat ze ook wel bang was. Dat zei ze eigenlijk zelf. En dan luister je vooral en ga je wat verder. En dan komt ook wel naar voren dat die angst bij die mevrouw ook in feite een op zichzelf staand hulpvraag is.
Hoe zorg je dat zoiets op tafel komt?
Ja, in deze casus was wel een mooi voorbeeld. Omdat het een mevrouw was die erg kortademig is. En op een gegeven moment begon ze zelf over dat ze ook wel wat angstig was. En in eerste instantie laat ik dat dan een beetje lopen. Dus ik spring er niet direct op over. Ben je bang en wat bedoelt u daar nou mee? Dus ik laat het een beetje en ik kom er dan op een gegeven moment wel weer op terug. En in dit geval is het wel aardig door te zeggen van dat het de streek waar ik vandaan kom. Want je haalde net al even aan dat ik natuurlijk nu ergens anders werk. Hè. Dus dat ik in Amsterdam werk. Dat is echt anders dan Emmen of Zwolle waar ik voorheen heb gewerkt. Dat dus in die regio het woord voor angst, benauwdheid eigenlijk hetzelfde woord is. Dus als ik bijvoorbeeld in Drenthe aan een patiënt vraag, bent u benauwd? Dan krijg ik wel eens het antwoord terug van, nee, ik ben nergens bang voor. Omdat benauwdheid in die regio ook angst betekent. Dus ik kon met die mevrouw eigenlijk best wel mooi daarover hebben. En kon haar uitleggen dat je bij kortademigheid vaak ook, dat het vaak gepaard gaat met angst. En dat was voor haar een uitnodiging in feite om daar verder over te vertellen. En dat deed ze ook. En toen kwam ook wel echt een behoorlijke problemen naar voren die te maken hadden met hoe zij was opgevoed en hoe de omgang was in het eerste huwelijk van haar.
Ja, dan kan ik me voorstellen dat als je hier verder op doorvraagt, dat je natuurlijk ook tot de kern komt van die angst, dat dat ook best wel confronterend kan zijn voor patiënten.
Ja, klopt. En ik denk ook dat dat misschien wel de reden is dat we in een palliatief team dus niet vaak een vraag krijgen van wil je komen omdat de patiënt angstig is. Omdat daar toch wat weinig over gesproken wordt. Er zijn ook niet veel patiënten, hè, die uit zichzelf zeggen van ik ben bang. Of dat heb ik weinig gehoord dat mensen dat uit zichzelf zeggen. Hoe is dat? Heb jij dat wel eens gehoord, Nick?
Nee, het komt zelden uit zichzelf. Je moet er wel inderdaad of er voor openstaan of laten zien dat je tijd en rust hebt ook. Hè? Dus ja. Naast de patiënt zitten en eigenlijk de basishandelingen. En dan inderdaad, soms komt het dan ter sprake in een gesprek.
Ja, en wat we denk ik ook onze rol is als zorgverlener, is om dat actief ook te benoemen. Bijvoorbeeld wat ik dus bij, nou niet bij deze mevrouw, want zij begonnen zelf eigenlijk een beetje over, maar wat ik wel regelmatig doe, is dat ik dan het normaliseer. Dat is ook in de communicatie wel een goede tip eigenlijk. Dus wat ik dan in die situaties doe, dat ik zeg andere patiënten die ook kortademig zijn of die heel veel pijn hebben of die te horen hebben gekregen dat ze nog maar kort leven, die kunnen ook wel eens angstig zijn. Die kunnen ook wel eens bang zijn. Hoe is dat voor u? En dan krijg je met enige regelmaat dat mensen zeggen van ja, dat heb ik eigenlijk ook wel. En dat is natuurlijk een hele mooie opening om dan daar verder op in te gaan. En dus samengevat, ik vraag eigenlijk nooit zo'n afvinklijstje van bent u bang? Maar altijd een beetje terloops. Andere mensen in uw situatie vertellen wel eens dat ze angstig zijn omdat ze kortademig zijn, omdat dit, omdat dat, hoe is dat voor u? En dan heb je die opening en dan beginnen mensen te praten. En soms vertellen ze dan echt ontzettend veel. En soms moet je een beetje sturen, een beetje trekken. En dan komt het wel naar boven.
En stel je hebt het dan vastgesteld bij je patiënt, dan is het natuurlijk ook een klacht die niet zo eenvoudig op te lossen is. Wat komt daarna?
Ja, wat daarnaast komt is natuurlijk vaak ook een beetje de discussie. Is het ook niet logisch dat mensen bang zijn in de palliatieve fase? Dus hoort het er niet een beetje bij? Tot op zekere hoogte is dat natuurlijk zo, is het normaal. Maar wanneer het dus echt het functioneren beïnvloedt, dan is het wel een symptoom. Dus daarmee zeg ik niet dat het een angststoornis is. Een angststoornis is toch echt iets anders. Dat is een DSM-diagnose. Maar het kan wel een symptoom zijn in de palliatieve fase. Die dus het functioneren of het denken op welke manier dan ook in negatieve zin beïnvloedt. Als dat zo is, dan vind ik dat je er wel wat mee moet. En wat moet je er dan mee? Ik denk in eerste instantie, en dat vinden wij somatische dokters, dus op het lichaam georiënteerde dokters, vinden het ontzettend moeilijk. Maar in eerste instantie eigenlijk niks, namelijk gewoon luisteren, dat bedoel ik met niks. Actief luisteren dan, hè, dat is natuurlijk niet niks. Dus wat ik net een beetje zei, dus dat mensen laten vertellen, een beetje insturen. En wat je vervolgens ook kan doen, is best wel duidelijk zijn in de verwachtingen. Dus wat wel bekend is, zeker in de oncologie, dat je duidelijk bent over het behandelplan en over de prognose en wat er te verwachten is. En dus ook heel praktische zin. Dus als mensen opgenomen zijn, dan wordt vaak wel eens aan de verpleegkundige gevraagd om wat vaker binnen te lopen bij iemand. Mm-hmm. Met bijvoorbeeld een korte mededeling. Om 3 uur wordt u opgehaald, want dan wordt er een foto gemaakt. Hoe gaat het met u? Kan ik u nog wat inschenken? Dus helemaal niet lang verhaal, maar kort. Maar wat vaker. Zodat je laat zien van we vergeten je niet, we zijn er. Het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Dat kan heel helpend zijn voor mensen. En dat is dus dat is ook een interventie.
Dat je inderdaad heel kort, dat is een hele mooie praktische tip voor direct de volgende werkdag mee te nemen. Gewoon even kort, even laten zien dat je aan die persoon denkt dat je in de buurt bent.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
En wat zijn dan alarmbellen of momenten waarop je denkt, ja, nu ga ik toch echt wel een psycholoog of psychiater erbij vragen?
Dat vind ik best wel lastig. Dan kom ik toch terug op wat ik eerder zei, als het echt het functioneren en denken beïnvloedt. En ja, hoe kom je daar nu achter als het in het gesprek daar voortdurend over gaat? Of wanneer het het slapen beïnvloedt, hè? Als iemand niet meer kan slapen, is voortdurend aan het piekeren. Dus wanneer ik denk van eigenlijk moet ik misschien wel een medicament voorschrijven, denk ik ergens ook wel van moet ik er dan niet ook een inhoudsdeskundige bij vragen? Dat ik eigenlijk beide beide doe. Dat is voor mij een soort trigger. Het moment dat ik denk van nou, oxazepam of lorazepam, dat kunnen we straks misschien wel even over hebben. Als ik denk dat moet ik gaan doen, dan vind ik eigenlijk dat ik op dat moment ook wel moet gaan overleggen met iemand. Het hoeft misschien niet per se een psychiater te zijn, want dan zit je dan echt weer in de angststoornissen. Maar een psycholoog of een geestelijk verzorger. Dus iemand die gewoon beter is in luisteren naar patiënten dan dat ik dat ben.
Ja. Ja, de medicijnen komen zo op. Maar die heb ik expres pas helemaal op het einde geschoven. Omdat we anders direct weer over medicijnen beginnen.
Ja, dat heb je wel goed door. Ja, dat is heel goed. Ja.
Dus dan wilde ik het toch even iets meer over de echte interne geneeskunde met je hebben. Want zijn er dan, en die zijn er natuurlijk, nog oorzaken die ook angst kunnen geven?
Ja, nou ik was natuurlijk in de voorbereiding op deze podcast het hoofdstuk aan het nalezen. Het probleem georiënteerd denken in de palliatieve zorg. Het gaat over angst. En dat was dan voor mij toch ook alweer een beetje nieuw. Dus wat op, denk ik wel invoelbaar is, wat iedereen ook wel begrijpt, is de casus die ik al aanhaalde, wat voorbeelden van gaf. Dus mensen die bijvoorbeeld kortademig zijn, die pijn hebben, hartkloppingen hebben, pijn op de borst. Ik denk dat iedereen wel snapt dat dat ook wel gepaard gaat met angst. Koorts kan dat ook geven. Maar wat voor mij wel een beetje nieuw was, is bijvoorbeeld hyponatriëmie. Dus een te laag zoutgehalte in het bloed. Daar kan je dus ook angstig van worden. Hypercalciëmie, dus een te hoog kalkgehalte in het bloed, kan dat ook geven. Nou, dat herken ik wel. Dat kan ook andere verwarringsklachten bijvoorbeeld geven. En dat kan op zichzelf natuurlijk weer angst genereren bij mensen. Nou, te snel werkende schildklier of een te traag werkende schildklier. Bijnier die te actief is, dus die je eigenlijk voor zorgt dat je gejaagd bent. Dan hersentumoren kunnen dat dus ook geven. Een delier. Een delier kan natuurlijk wisselend bewust zijn dat je daarvan bewust bent, dat je daar angstig van bent. Nou, wat ik ook wel interessant vond, is het afbouwen van medicatie. En ik denk dat we die vaak over het hoofd zien. Omdat in de palliatieve fase wisselen natuurlijk nog wel eens van medicatie. Bijvoorbeeld prednison, steroïden moet je aan denken. Als je dat gaat afbouwen, dat dus ook angstklachten kan geven. Opioïden, dat wist ik niet goed. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. De angst voor pijn, maar ook SEC kunnen dus het afbouwen van morfine of fentanyl kan angst geven bij patiënten. Beta-blokkers ook, bij hartfalen. Anti-Parkinson-middelen. Ik denk dat we dat, tenminste als ik even voor mezelf spreek, een aantal dingen die ik net opnoemde, dat wist ik niet dat dat kon.
Nee, aardige lijst ook om even weer allemaal af te gaan. Dus vraagt eigenlijk ook weer even helemaal van top tot teen alles eerst uitsluiten voordat je het dan maar gooit op het hoort erbij.
Toch altijd een differentiaal diagnose maken.
Oh jee, nu raken we iedereen kwijt.
Ook in de Nou ja, ik zal uitleggen. Een differentiaal diagnose is nadenken over wat de oorzaak kan zijn. In plaats van dat je direct in de behandelmodus of de oplossingmodus schiet. En die stap slaan we wel eens over. Ook in de palliatieve fase.
Ja, en wij als internisten vinden het heerlijk om te nerden over wat het dan allemaal zou kunnen zijn, hè?
Ja.
Ja, ja.
Ja. Dus ga maar gauw door, Nick. Anders toch,
We gaan snel door. Merk je ook wel eens angst bij naasten? En hoe ga je daarmee om?
Ja, je merkt ook angst bij naasten. Dat is vaak angst. Die hoeft niet hetzelfde te zijn als bij de patiënt. Die zit wat meer in de anticiperende rouw ook. Hè? Van hoe moet het nu verder? Als mijn man of mijn vrouw er niet meer is. Dus dat is een angst. Ik weet niet zo goed. Ja, dat is natuurlijk ook angst bij mensen. Je ziet ook wel bij naasten dat ze bijvoorbeeld bij tumoren in de long, gaat mijn geliefde dan stikken? Of bij tumoren in het hoofd-halsgebied, komt er een bloeding? En ook dan geldt vaak dat als je dat dus uitlegt en bespreekt, het is wel vaker genoemd dat mensen zelden tot nooit stikken, dat dus een hele geruststelling is.
Ja, ja, wat ik ook merk, hè, dan iets breder getrokken dan alleen de oncologie, is dat als je aan naasten probeert mee te geven, zorg ook voor hulp voor uzelf. En kaart het ook aan bij uw huisarts of er is ook hulp voor u beschikbaar die we kunnen aanbieden als u denkt van het wordt me even te veel. Dat naast ze dat toch heel snel wegwuiven. Hè?
Ja.
Hoe zou je daar dan nog mee om kunnen gaan als je denkt van ja, dit is weer zo iemand die eigenlijk kop in het zand steekt en gewoon zijn of haar naaste gewoon bovenaan zet, wat heel invoelbaar is.
Ja, je bedoelt dus de naaste die dus in feite de patiënt is.
Nou ja, die zichzelf wegcijfert voor zijn geliefde.
Ja, en dan is de geliefde is ziek en de naaste niet. Ja. Dat bedoel je. Ja.
Ja.
Ja. Nou ja, dat herken ik wel. Maar ik ben toch niet ziek, hè? Het gaat niet om mij, het gaat om mijn man. En dan kan je natuurlijk wel uitleggen. Kijk, ik denk, we moeten het ook niet. Soms is het ook gewoon zo. En wat ik dus in het begin ook wel zei, dan hoort het er ook wel bij. En niet iedereen wil hulp hebben, hè, op dat vlak. En soms moet het denk ik ook laten. Dan is het zoals het is. Maar ook dan als je weer denkt van nou, het is toch problematisch. Het bemoeilijkt de interactie bijvoorbeeld. Dat heb ik onlangs ook nog wel gehad. Dat een patiënt tegen mij zei van ja, maar mijn vrouw zit er continu bovenop. Ik word daar knettergek van. En dan ga je, ja, waarom is dat dan? Ja, omdat ze heel bang is. Dan is het natuurlijk wel iets wat functioneel elkaar precies beperkt. En dan vind ik wel dat je er als zorgverlener wat mee moet. Dus ook als de naaste betreft. En in mijn ervaring werkt dan ook wel vaak om dat gewoon te zeggen. Want ik merk dat jullie er eigenlijk ruzie over krijgen. Nou, dat wordt dan vaak natuurlijk bevestigd. Want dat is ook zo.
Mm-hmm.
Mm-hmm. En dan gaan ze vaak wel mee van ja, maar dat willen we helemaal niet. Maar ik maak mij gewoon heel veel zorgen. Zeg maar, is het dan niet goed om daar met iemand anders over te hebben? Zodat jullie weer over andere dingen kunnen hebben. Over leuke dingen. En dan kan je je zorgen met iemand anders bespreken.
Mooi.
In feite heel maak mooi. Je dan eigenlijk gebruik van, zeg van ja, het gaat mij om de naaste, die staat op nummer 1. Nou, dat precies. Precies, en dat is hartstikke krachtig van je. En daarom is het denk ik ook goed dat jij ook hulp krijgt. Want dan kun je je naaste en je man of je vrouw op nummer 1 blijven zetten.
Ja. Oké, dan gaan we nu, Sabine, eindelijk naar de medicijnen. Dus nu mogen we los als dokters. Wat voor wat heb je al in de medicijnenkast zitten tegen angst?
Ja, best wel veel. Dus eigenlijk alles, of nou ja, het eindigt bijna allemaal op PAM, hè? Of op AM. En ik denk wel dat je moet echt kijken van ook een beetje naar de halfwaardetijd. Dus dat betekent hoe lang werkt een medicijn? Dus hoe snel is het weer uitgewerkt? Dus als iemand vooral 's nachts bang is en piekert, dan is het wel goed om een wat langer werkend middel te geven. Oxazepam werkt niet zo heel lang. Hè. Het heeft een iets kortere halfwaardetijd. Bijvoorbeeld alprazolam werkt over het algemeen iets langer. Diazepam werkt ook iets langer. Dus dan kan je beter een iets langer werkend middel geven. Als iemand bang is bij bepaalde dingen, bijvoorbeeld enigszins voorspelbaar, dan kan je beter weer een heel kort werkend middel geven.
Ja. En nog dingen waar we dan rekening mee moeten houden? Wanneer geef je het niet of wanneer moet je extra oppassen?
Ja,
bij mij wordt altijd geleerd bijvoorbeeld bij een delier oppassen met pammen vanwege valgevaarlijkheid.
Ja, terwijl het natuurlijk ook wel bij delier stap 2 is. Hè? Maar dan zit je echt in je delierbehandeling als haloperidol niet meer werkt. Goed, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Nee, dat klopt. Dus dan doe je op de sederende werking, hè, van een angstremmend middel. Dus je wordt daar ook wat suffer van. Ja, dat klopt. Dus daar moet je mee uitkijken, zeker bij oudere mensen. Delier is wel, dat is wel een terechte opmerking. Dus dat je daarmee uit moet kijken met dat je niet een delier induceert ook, hè?
Ja. En ik zie, hè, er is ook een richtlijn over nog medicamenteuze dingen. En dan gaat het meer over SSRI's en zo. Maar ik denk dat het dan ook wel, het moment is om ook echt wel meer hulp te gaan vragen van bijvoorbeeld een psychiater.
Ja, ja, ik zou niet uit mezelf een SSRI voorschrijven. Ik bedoel, ik weet dat ik, hoe ik het moet spellen. Maar dan zit ik toch een beetje van, ja, als je daar aan zit te denken, kijk je dan niet tegen een depressie aan. Hè? Want het is toch echt iets anders dan een angstprobleem. En nogmaals, we hebben het nu ook niet over angststoornissen. Hè? We hebben het in feite over angst in de palliatieve fase, die dus in zekere zin er toch een beetje bij hoort. Maar als het echt het functioneren beïnvloedt, dan moeten we wel wat mee. Nou, en dan kan lorazepam, alprazolam, diazepam, oxazepam, kan zinvol zijn. Dan kijk je vooral naar de halfwaardetijd.
Precies. Helemaal goed, dankjewel. Dan zit het er alweer op. Ik hoop dat we er allemaal hebben gehad. De praktische tip is weet je dat iemand wat angstig is, zeker een keer extra je hoofd om de deur en kijk even hoe het met diegene gaat en laat zien dat je er bent.
Ja.
Dus Sabine, dankjewel.
Alsjeblieft.
En beste luisteraars, tot volgende week. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner, het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2 van Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.